Broeders, zusters, meisjes, jongens, iedereen, hartelijk welkom in deze dienst, waar dominee Van der Dussen zal voorgaan en we de viering van het heilig avondmaal willen voortzetten. Ook gasten zijn van harte welkom. We vinden het fijn dat u of jullie er zijn. En we wensen ook degene die digitaal heet dat, met ons meeluisteren, ook een goede en gezegende tijd. Organist vanmiddag is Erwin Vijfwinkel. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed onder andere aan broeder Poppe Boonstra en zuster Anneke de Wolf. De collecte is voor de diaconie. We beginnen zometeen met zingen van het lied uit eigen bundel nummer 66. Na fotum en groet zingen we gezang 399 vers 1, 4 en 6... En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Laat ons stil en open worden voor God. Onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Genade, zei u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Laten we nu bidden. Heere God, wij willen u vragen of u ons in de rustige intimiteit van deze kleine kring wilt zegenen. En wij willen u vragen of u ons wilt helpen af te stemmen op de diepte en de hoogte waarin u tot ons hart wilt spreken. Wilt u ons bij elkaar brengen in de eerbiedige verwondering over uw goedheid en nabijheid. En ons ook steun in de rug geven om te geloven en te vertrouwen in en op u. Zo bidden wij om uw zegen over de dienst van het woord en de dienst van de tafel. Amen. We horen het evangelie eerst in woorden en dan in het sacrament van brood en wijn. De woorden komen uit het Oude Testament, de profeet Zefania, hoofdstuk 3, in bijzonder vers 12, maar ik lees het hele hoofdstuk. En ik sluit aan bij de preek van vanmorgen, die de belofte onderstreepte dat de Heere God mensen die om welke reden dan ook terneergeslagen zijn, wil verzadigen met zijn goedheid en liefde. Dat is ook in Zefania 3 de boodschap. Ik steek dus in bij vers 12, maar ik lees nu eerst het hele hoofdstuk. Minder bekende profeet. Hij trad op omstreeks het jaar 600 voor Christus, in de tijd dat het in Israël, ik zal het maar zo zeggen, een zootje was. Ten tijde van koning Josia. Het is dan ook een profetie vol met ernstige waarschuwingen. En tegelijkertijd met beloften waar je ook weer heel vrolijk van kunt worden. Zefania, hoofdstuk 3. Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad. Ze luistert naar niemand, neemt geen terechtwijzing aan, vertrouwt niet op de Heer, wendt zich niet tot haar God. Haar leiders zijn brullende leeuwen, haar rechters wolven in de avond, die 's ochtends niets meer te kluiven hebben. Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers, haar priesters ontwijden wat heilig is en doen de wet geweld aan. Maar de Heer is in haar midden. Hij is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht. Iedere ochtend wanneer het licht wordt, spreekt Hij recht. En nooit ontbreekt Hij. Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte. Volken heb ik uitgeroeid, hun torens vernield, hun straten verwoest. Niemand kan er door. Hun steden zijn vernietigd, geen mens kan er meer wonen. Ik zei, heb toch ontzag voor mij. Laat je door mij vermanen. Dan zou haar woning niet vernietigd zijn. Dan had ik haar niet hoeven te straffen. Maar nee, ze deden telkens weer de schandelijkste dingen. Wacht maar, spreekt de Heer, wacht op de dag dat ik mijn buit kom halen. Ik heb besloten volken te verzamelen en koninkrijken bijeen te halen en mijn toren, mijn laaiende woede over ze uit te storten. Door het vuur van mijn woede vergaat heel de aarde. Dan zal ik de lippen van de volken rein maken. Ze zullen de naam van de Heer aanroepen. Ze zullen hem dienen, zij aan zij. Van over de rivieren van Nubië zullen zij die ik verstrooid heb mij komen vereren en mij hun offergaven brengen. Op die dag hoef je je niet meer te schamen voor alle daden waarmee je tegen mij in opstand kwam. Wie van overmoed vrolijk is, laat ik uit je midden verdwijnen. Op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten, dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen. Ze zullen geen leugens spreken. Uit hun mond zal geen bedriegelijke taal meer klinken. Ze zullen weiden en rustig liggen. En niemand die ze stoort. Jubel, vrouwenziel. Zing van vreugde, Israël. Juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. De Heer heeft het volle over jou teniet gedaan. En je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion, laat de moed niet zinken. De Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Alle treurenden zal ik bijeenbrengen. Verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers. De kreupelen zal ik redden. De verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht, zal ik met eer en roem overladen. In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen. Je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer, zegt de Heer. Nou, dat laatste, dat maakt de sfeer hoopvol. Nadat het begin van dit hoofdstuk toch wel heel dreigend en zwart klonk. En dat is ook de insteek vanmiddag. Via vers 12. Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. En dat arme en zwakke volk, daar gaat het om. En wat is dat nou? Ik zei al, ik sluit aan bij de preek van vanmorgen. Hetzelfde woord wat in Psalm 22 de aandacht trok, staat ook hier. En ik heb dat dus vertaald met terneergeslagen. Alle mogelijke dingen in het leven kunnen je zo'n klap geven dat je terneergedrukt, geslagen raakt. De nieuwe Bijbelvertaling zegt: ik zal een arm volk binnen je muren achterlaten. Maar dat is niet helemaal onwaar, maar toch hou het liever hierbij, bij dat terneergedrukte. Een arm en zwak volk. En dat zwak ook, dat is, daar is de beeldspraak ook uit, die oorspronkelijk is laag. Een laag volk. Wij kennen ook die uitdrukkingen waarin hoog en laag een rol spelen. Hoog te paard zitten, het hoog in het hoofd hebben. Maar ook aan lager wal geraakt zijn. Of de onderste sport van de maatschappelijke ladder. Of laag opgeleid zijn. De lower class in het Engels. En dat lage, dat aan de grond zitten, dat wordt in de Bijbel altijd een aanduiding van de plek waar de Heere God nu zo in is geïnteresseerd. Waar hij iets te zoeken heeft, waar hij zijn liefde kwijt wil. En dat is wat hier ook gebeurt. Daarom eindigt het zo vrolijk, Sefanja 3. Omdat er staat dat God een terneergeslagen, een laag volk binnen de muren van Jeruzalem achterlaat. Een volk dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. Sluit ook weer aan bij vanmorgen. Zegt: het is in de eerste plaats een kwestie van omstandigheden, terneergeslagen. Maar het is gelijk ook, hoe ga je daarmee om? Laat je je leiden door frustratie, woede, trots? Of roep je God aan? En zo wordt dus in Sefanja 3 Jeruzalem getekend als een stad. En daar woont straks weer een volk dat niet hoog te paard zit. Misschien zelfs aan de grond zit. Maar dat in die situatie de Heer weet te vinden. Een volk dat door de Heer gevonden wordt. Want dit volk heeft toekomst. Zo staat het in vers 13. Ze zullen weiden en rustig liggen en niemand die ze stoort. Dat lage, terneergeslagen restant van Israël. Dit gaat naar de zaligsprekingen toe. Gelukkig, zegt Jezus, wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En toch zit er iets ongemakkelijks. Want je wilt het natuurlijk niet als mens ter neergeslagen zijn. Het is niet fijn daar tegen de grond aan. Een mens wil opkrabbelen. Een mens wil weer boven Jan raken. Nou, dat komt ook goed, zegt Zefanja. De Heer zal zorgen dat wie in de hele wereld werden veracht met eer en roem overladen worden. En de kreupelen zal ik redden en de verstrooiden bijeenbrengen. Maar het is dus toch wel dat volk. En wil je dat? Wil je dat wel zijn? Je kunt het ook sociaal vertalen. Paulus die doet dat in 1 Korinthe 1. Die zegt, als ik nou naar de gemeente kijk, wat kiest God nou uit? Ja, de lower class. Wat in de ogen van de wereld dwaas en zwak is, onbeduidend en veracht. En dat sluit weer aan bij hoe Jezus zich omringt met mensen. De elite, dat gaat niet door één deur samen met Jezus. Op uitzonderingen na. En het volk dat om hem heen hangt, ja, daar zit een luchtje aan. De melaatsen, de bedelaars, de blinden, de mensen die een scheve schaats hebben gereden. Willen we dat? Willen we een Heer die zo'n volk overlaat en een stad vult met zulke mensen? En als wij nou niet aan de grond zitten, als wij eigenlijk meer bij de elite horen, sociaal maar ook psychisch en in andere opzichten, horen we er dan nog bij? Hoeveel of hoe weinig moet je waard zijn om in de stad te wonen waar God wat mee kan? Nou, dat zijn lastige vragen. En Zefanja 3 helpt wel om er verder mee te komen. Doordat Zefanja zegt van ja, maar dit komt niet uit de lucht vallen. Dat zwakke, dat lage, dat terneergeslagen volk. Want het staat in contrast met de mensen die in Jeruzalem een hoge toon aanslaan. In vers 11, daar gaat het over mensen die op Gods heilige berg hoogmoedig zijn en van overmoed vrolijk. Je kunt op een hele leuke manier vrolijk zijn, maar je kunt ook op een arrogante manier vrolijk zijn. En dat zijn ze in Israël. En vandaar die sombere start van Zefanja 3, waar de profeet zegt van, en wat zie ik nou in Jeruzalem? Ik zie een opstandige, een bezoedelde, gewelddadige stad. Ik zie geen mensen daar die naar de Heer vragen. Ik zie een en al arrogantie, de arrogantie van de macht. Ze luistert naar niemand, neemt geen terechtwijzing aan, vertrouwt niet op de Heer, wendt zich niet tot haar God. En dan komen veel betekenen, de drie hoogste lagen in de samenleving, de leiders, de profeten en de priesters. En Zefanja zegt, het is God geklaagd. De leiders zijn brullende leeuwen en de rechters wolven in de avond. De profeten zijn gewetenloze bedriegers en de priesters ontwijden wat heilig is. Hier heb je ook de harde botsing van Jezus later, die tegen de schriftgeleerden zegt, wel verdraait nog aan toe. Jullie hebben de sleutel van het koninkrijk en je verstopt hem voor de mensen. Jullie bedriegen de boel. Eigenlijk hier ook al. Het zijn niet de mensen die het volk helpen om de weg te vinden naar God en naar wat heilig is. Integendeel, ze ontwijden wat heilig is en ze doen de wet geweld aan. En de Heere God met zijn zuivere aanwezigheid wordt voor schut gezet. Dat is het contrast. Dat is de arrogantie van de macht. En daar zegt de Heer van, daar kan ik niet mee verder. Dit is een onvoorstelbare ontluistering van Jeruzalem. En daarom is het een belofte als hij zegt, ik laat over in Jeruzalem een volk dat misschien wel ter neergeslagen is, dat gering is, tegen de grond aan zit, maar het is wel een volk dat mij weet te zoeken. En wie er van Israël overblijven, vers 13, zullen niet langer onrecht doen en geen leugens spreken. En daarmee verliezen ze het, want in deze wereld van Jeruzalem kom je het verst met een grote bek en onrecht en leugens. Maar het wordt wel het volk waarmee, zegt de Heer, ik verder kan. Dat volk laat ik over. Dat betekent dus ook dat Jeruzalem door het oordeel heen moet. Dit gaat mis, zegt ze van ja. Dit gaat helemaal mis. En het is ook misgegaan. De Babyloniërs kwamen en het is misgegaan. Maar dat is niet het eind. Er blijft een overblijfsel. Een restant. De boom wordt omgehouden, maar loopt ook weer uit. En daarmee gaat God verder. En hoe loopt het af met de elite, de rechters en de leiders en de profeten en de priesters? Die zijn welkom, zeker. Denk eens aan Jozef van Arimathea later, een rijk man, een vooraanstaande. Raadsheren waren daarbij, bij de eerste christelijke gemeente. De eminente schriftgeleerde Paulus, hij was welkom. Maar, ja, ze moesten wel aan achter de man op de ezel. Jezus. Ze hebben zich gevoegd in de rijen van een nederig volk. Wat zegt dit nou voor ons? Dat God aan de avondmaalstafel echt mensen, ons, wil vullen met zijn goedheid en liefde. Wanneer wij hier komen met ons menselijk tekort. Maar het zegt ons ook dat het misschien zo slecht nog niet voor ons is. Dat wij als kerk in deze tijd in Nederland macht aan het verliezen zijn. Want dat zijn we. Onmiskenbaar. We worden marginaal. We verdwijnen in de marges van het maatschappelijk leven als kerk. En zelfs de politieke mogelijkheden die de kerk indirect zag om toch nog invloed uit te oefenen, worden geringer. Hoe je het ook wendt of keert. En dat is wennen. Want de kerk heeft een enorme machtspositie gehad in de kerk, in de samenleving. Dus heel erg wennen. En daar maken veel christenen zich ook zorgen over. Hoe moet dit? Het is tegelijk, in het perspectief van Savanja, zo slecht nog niet. Omdat dit ook loutering kan zijn. De loutering waarin wij weer toegaan naar de kern van wie we zijn. Een volk van mensen die hun kracht vinden in het zeggen: onze hulp is in de naam van de Heer. Onze ziel verwacht God. Hij is onze hulp en ons schild. Loutering. Die heb je als kerk van tijd tot tijd nodig. Als het je in de bol zou slaan. Als je wendt aan de macht. Als je wendt aan dat je invloed hebt. Omdat dat zo ongelooflijk snel kan overgaan in arrogantie. Dat wordt christenen ook wel verweten. Jullie zijn arrogant geworden. Zefanja zegt: er zit loutering in. Als de Heer je terugbrengt tot een volk dat wat lager staat, dat wat minder in de melk te brokkelen heeft. Er zit een gezonde loutering in als je zo met elkaar weer ontdekt hoe het begonnen is. Wat voor mensen Jezus om zich heen verzamelde. De elite blijft welkom in de kerk. Ook de mensen die geroepen zijn om belangrijke functies in de wereld uit te oefenen. Ook gezonde en sterke mensen blijven zeer welkom in de kerk. Maar het zal er wel om gaan dat we met elkaar en met z'n allen ons thuis voelen bij een toch niet zo heel erg aanzienlijk groepje. Waarbij we ook elk onze gebreken en onze machteloosheid meebrengen. Onze terneergeslagenheid. Wat God belooft is dat hij met zo'n volk de toekomst ingaat. De zaligspreking. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Het slot van Zefanja. Jullie zal ik met eer en roem overladen. De arrogante fariseer schudde het hoofd en liep door. Maar de man van de scheve schaats, de tollenaar, liet zich welkom heten. De laagste plaats is de ereplaats. En de Messias van Israël was er zelf een. Een neergedrukt mens. Zullen we hem volgen? En ons door hem laten redden. Amen. We gaan een psalm zingen met dezelfde tonen. Dat is psalm 9. We zingen vers 1, 3, 4, 5 en 6. Ter inleiding op de avondmaalsviering, we gaan nu naar de dienst van de tafel om het evangelie tot ons te nemen. Loop ik met u enkele punten na die centraal staan voor onze viering van het avondmaal. In de eerste plaats de betekenis van brood en wijn. Tekenen en onderpanden van het gekruisigd lichaam en het vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus. Zo dat als wij eten en drinken dat wij meer krijgen dan brood en wijn. Maar dat wij echt mogen baden in de liefde van God, wanneer wij stil en open ons tekort voor hem meebrengen. De herinnering is aan Jesaja 53. Om onze overtredingen is de Heer doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En zo deelt hij zichzelf vanmiddag ook aan ons uit. Zo dat we in hem ontvangen royale vergeving, overweldigende liefde, onpeilbaar diepe genade. We zitten niet in ons eentje aan tafel. Het is één tafel waaraan we met elkaar samenkomen. Eén brood dat velen eten, één wijn die velen drinken. En daarin wordt uitgedrukt dat we bij het avondmaal niet alleen verbinding hebben met onze God, maar ook met elkaar. De verbinding van de liefde. Levend uit Gods vergeving vergeven wij elkaar. Zoals hij ons diende, dienen wij elkaar. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad, hebben wij elkaar lief. En zoals Jezus, de hoge priester, voor ons bidt, bidden wij voor elkaar. En dan is er het toekomstperspectief. Die vrolijke lichtglans van het slot van Zefanja 3, die zit ook in het avondmaal. Omdat toen Jezus ging sterven, heeft gezegd dat hij het Pascha met de zijde niet meer zou eten, totdat het vervuld zou zijn in het Koninkrijk van God. En met de instelling van het avondmaal zet hij ons op de weg naar die toekomst toe. En geeft hij ons brood en wijn voor onderweg. En zegt hij, let op, zo wordt het straks. Eten en drinken met mij in het Koninkrijk. Wij vieren hier op aarde het avondmaal als een onderpand van de voleindigde vreugde van de bruiloft van het Lam. En daarom past bij deze viering hier op aarde in alle geringheid van ons leven toch de zaligspreking die wordt gesproken aan de voleinding van de tijd. Zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En wie worden er geroepen? De mensen die nederig en hoopvol erkennen dat hun verwachting ligt in de naam van God. Die met heel hun hart geloven dat Jezus Christus is gestorven voor hun zonde en opgestaan voor hun eeuwige leven. En die dat niet onder stoelen of banken steken. Al zulke zijn zeer hartelijk welkom aan de tafel van Jezus Christus. We zingen Psalm 25, vers 9. En dan vieren we het avondmaal. Laten wij elkaar eerst groeten met de vrede van Christus, waarbij ik noteer dat het bijzonder fijn is dat broeder Thijs Huisman na lange tijd weer in ons midden kan zijn. Fijn dat het zo er weer is als van ouds. Laten we elkaar zo samen zien staan en zitten als broeders en zusters in de Heer. Vrede van Christus. De vrede van Christus. Ook in deze viering wachten we met brood eten totdat iedereen voorzien is. Geliefde broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker van dankzegging, waarvoor we de Heer prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Ik wil u nu voorlezen de woorden van de moeder van onze Heer, Maria, haar lofzang. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En laten wij nu zingen de lofzang van Hanna, de voorloper van de lofzang van Maria. Dat is gezang 9, vers 1, 2, 5. En 7. Zullen wij bidden? Hemelse Vader, wij moeten er toch onze verbazing weer over uitspreken. Dat de man die u aanwijst als de redder van ons mensen zo anders is dan wij het hadden bedacht. Dat hij zelf behoorde bij dat arme en geringe volk. En dat kinderen zich op hun gemak voelden bij hem. Maar de mensen die zich breed maakten, niet. Dat hij een onafzienbare menigte om zich heen verzamelde van mensen waar wij onze hoop niet op gevestigd hebben. Wilt u ons helpen om op zijn kompas te varen? In alles. En ons door dit avondmaal een proeven te geven dat het goed is bij hem. Dat we leven bij hem. De toekomst hebben bij hem. En wilt u ons zo op onze weg door het leven leiden en vormen tot mensenkinderen die al meer verwantschap met deze mensenzoon ervaren en krijgen. Dat is ons gebed. Amen. De collecte wordt nu gehouden voor de diaconie. Dienstbetoon. Laten wij nu ons geloof belijden met woorden die gevarieerd zijn op die van de apostolische geloofsbelijdenis. Dan Psalm 33, de laatste twee versen zingen. Namens u spreek ik de geloofsbelijdenis uit. Ik geloof in God, de Vader, die almachtig is en de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, die Heer en Meester over ons is. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren als Zoon van Maria, de Maagd. Zijn lijden viel in de tijd dat Pontius Pilatus aan de macht was. Hij is toen gehangen aan een kruis, gestorven en begraven. Tot in het dodenrijk is hij neergedaald. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit zijn graf. Hij is opgestegen naar de hemel. Daar zit hij rechts van God de Vader en vandaar zal hij ook terugkomen om recht te spreken over levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik weet dat de kerk van Christus er altijd zal zijn, als gemeenschap van de gelovigen. Ik weet dat God mijn schulden kwijtscheldt. Dat ik weer uit het graf ooit zal opstaan. En dat ik eeuwig zal leven. Deze Heer zegene u en behoede jullie. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. Hij verheffe zijn aangezicht over u en geef jullie vrede.